kleine tijd en gij zult mij zien. Gij zult mij niet zien. En wederom een kleine tijd en gij zult mij zien. Want ik ga heen tot een vader. Sommigen dan uit zijn discipelen zeiden tot elkander: wat is dit dat hij tot ons zegt, een kleine tijd, en gij zult mij niet zien? En wederom een kleine tijd, en gij zult mij zien? En waar ik heen ga, want ik ga heen tot een vader. Hij zeide dan: wat is dit dat hij zegt, een kleine tijd? Wij weten niet wat hij zegt. Jezus dan bekende dat zij hem wilden vragen en zeiden tot hen: vraagt gij daarvan onder elkander, dat ik gezegd heb een kleine tijd en gij zult mij niet zien, en wederom een kleine tijd en gij zult mij zien? Voorwaar, voorwaar zeg ik u, dat gij zult schreien en klagelijk wenen, maar de wereld zal zich verblijden, en gij zult bedroefd zijn, maar uw droefheid zal tot blijdschap worden. Een vrouw, wanneer zij baart, haar heeft droefheid, terwijl haar uren gekomen is, maar wanneer zij het kinderke gebaard heeft, zo gedenkt zij de benauwdheid niet meer, om de blijdschap dat een mens ter wereld gekomen is. En gij dan hebt nu wel droefheid, maar ik zal u wederom zien en uw hart zal zich verblijden, en niemand zal uw blijdschap van u wegnemen. En in dien dag zult gij mij niets vragen. Voorwaar, voorwaar, ik zeg u, al wat gij den Vader zult bidden in mijn naam, dat zal hij u geven. Tot nog toe hebt gij niet gebeden in mijn naam. Bid en gij zult ontvangen, opdat uw blijdschap vervuld zij. Deze dingen heb ik door gelijkenissen tot u gesproken, maar de ure komt dat ik niet meer door gelijkenissen tot u spreken zal, maar u vrijuit van de Vader zal verkondigen. In die dag zult gij in mijn naam bidden, en ik zeg u niet dat ik den Vader voor u bidden zal, want de Vader zelf heeft u lief, terwijl gij mij lief gehad hebt en hebt geloofd dat ik van God ben uitgegaan. Ik ben van den Vader uitgegaan en ben in de wereld gekomen. Wederom verlaat ik de wereld en ga heen tot den Vader. Zijn discipelen zeiden tot hem: zie, nu spreekt gij vrij uit en zegt geen gelijkenis. Nu weten wij dat gij alle dingen weet, en gij hebt niets van noden dat u iemand vraagt. Hierom geloven wij dat gij van God uitgegaan zijt. Jezus antwoordde hun: gelooft gij nu? Zie, de ure komt en is nu gekomen dat gij zult verstrooid worden, een iegelijk naar het zijne, en gij mij alleen zult laten. En nochtans ben ik niet alleen, want de Vader is met mij. Deze dingen heb ik tot u gesproken, opdat gij in mij vrede hebt. In de wereld zult gij verdrukking hebben, maar heb goede moed, ik heb de wereld overwonnen.
Gemeente, de tekst voor de prediking op deze eerste Lijdenszondag vindt u in Johannes 16 en wel het laatste vers, vers 33. Deze dingen heb ik tot u gesproken, opdat gij in mij vrede hebt. In de wereld zult gij verdrukking hebben, maar hebt goede moed. Ik heb de wereld overwonnen. Van Psalm 31, het 19e vers. Geliefde gemeente, het moment is gekomen in het leven van de Heere Jezus dat hij zijn eigenlijke opdracht, die hij van de Vader heeft ontvangen, gaat vervullen. In zijn lijden, zijn borgtochtelijk lijden en zijn kruisdood. Hij zal heen gaan, zegt hij tot zijn discipelen, ik zal heen gaan tot de Vader en ik zal u het koninkrijk doen komen. Dan spreekt de Heer Jezus vrij uit tot zijn discipelen en zij geloven hem. Maar dat heengaan tot de Vader, dat zal een heengaan zijn in een weg die voor hen zo zwaar zou zijn, die voor hen onmogelijk zal blijken. In een weg van lijden. Veel lijden. En wanneer dat gaat duidelijk worden, dan brengt dat de discipelen in verwarring. Dan zijn ze daar niet op bedacht en dan zijn ze daar ook niet tegen bestand. En dan zal duidelijk worden dat zij hun meester op de lijdensweg niet kunnen volgen. Maar zou u dat kunnen? Zou jij dat kunnen? Zonder de voorbeden van de Heer Jezus zouden de discipelen hun geloof verliezen en zouden ze alle moed kwijtraken. En daarom troost de Heer Jezus zijn discipelen in de zwaarste beproeving met te spreken van allereerst vrede in hem. Ten tweede wijst hij hen op de verdrukking die ze in de wereld zullen hebben. En in de derde plaats spreekt hij tot hen van goede moed vanwege zijn overwinning. Jezus troost zijn discipelen in de zwaarste beproeving. Hij spreekt van de vrede in hem. Hij bereidt ze voor op verdrukking in de wereld. En hij geeft goede moed door zijn overwinning. Gemeente, de discipelen krijgen veel te verwerken. Als de Heer Jezus onomwonden gaat spreken over wat hem heel spoedig zal overkomen. Hun jarenlange omgang met de Meester heeft bij hen grote verwachting gewekt. En ze hebben hem, Petrus, voorop beleden als de Christus, als de Zoon van de levende God. Ze geloofden dus dat hij de Messias was, die God beloofd had. En ze hebben gezien van nabij hoe velen onder het gehoor van deze profeet gezeten hebben. Hoe grote scharen hem gevolgd zijn. Maar hoe toch op den duur die massa verdween. En de meesten niet meer terugkwamen. Velen werden teleurgesteld in de Heer Jezus en werden ook geërgerd aan hem. En dan vraagt de Heer Jezus aan die kleine kring van volgelingen, en gij, zult gij ook niet weggaan? En toen antwoordde Simon, Heere, waar zullen wij heen gaan? Gij hebt woorden van eeuwig leven. Dus zij zijn hem door alles heen trouw gebleven, gemeente. Dat is groot. Belijdenis gedaan, u wellicht ook. En bij die belijdenis gebleven. Terwijl zoveel dat allemaal achter zich laten. Belijdenis doen van de Heer Jezus Christus, dat is iets groots. Wellicht zijn er ook onder u die zich erop voorbereiden of die het nog maar kort geleden gedaan hebben. Of misschien al jaren en jaren geleden. Bent u daarbij gebleven? Heb je in die belijdenis volhard? dan mag je toch wel steeds zeggen, Heere, ik geloof, maar kom een ongelovigheid te hulp. En dan stelt de Heer Jezus maar steeds weer die discipelen op de proef. Hij wil dat blijkt dat zij hem echt liefhebben en volgen zullen. Want gemeente, het gaat uiteindelijk om de volharding tot het einde toe. Die volhardt tot het einde, die zal zalig worden. De Heer Jezus sprak veel tot gelijkenissen, u weet het. Gelijkenissen die eenvoudige vertellingen waren, met hele eenvoudige beelden ook, maar die toch om een verklaring vroegen, want een gelijkenis heeft een diepere strekking en het gaat erom dat je die ontdekt. Dat moet uitgelegd worden. Maar ze merken dat de Heer Jezus nu anders gaat optreden. Dat hij nu heel openlijk gaat spreken over wat hij kwam doen. Ze merken dus een verandering in het onderwijs van de Heer Jezus. En ze voelen dat de tijd gaat dringen, dat het koninkrijk spoedig aan gaat breken. En dan spreekt de Heer Jezus heel opmerkelijk met het lijden nog voor zich over zijn heerlijkheid. En dan wordt hun verwachting des te hoger gespannen. Ze geloven in hem als de Zoon van God. En daar gaat het om. In het Koninkrijk van God. Dat je de Heer Jezus kent en dat je hem beleidt als de koning. En dat je hem volgt als de goede herder. Dat is de kernvraag, gemeente, van het evangelie. Wie is nu de Heere Jezus? Wie is hij voor mij? Wie zegt gij, wie zeg jij dat ik ben, zegt de Heere Jezus. En dan komen ze ook tot zekerheid. Zekerheid van wat ze al eerder geloofden en beleden. Hij is de Zoon van God, door God gezonden. Want dat zeggen ze hier ook, wij geloven. Wij geloven. Ja, dat was toen zo, toen je de belijdenis deed. Ik geloof, Heere. En dat doen we elke zondag. Ik geloof in God de Vader en in Jezus Christus en in de Heilige Geest. En toen je ooit belijdenis deed, toen meende je het. Toen stond je daar van harte achter. En misschien heb je wel gedacht, hoe nu ben ik er. Nu ben ik een christen. Nu ben ik een belijder. En nu ben ik een discipel. Nu ben ik een soldaat van koning Jezus. En dat zijn ook bijzondere momenten in het leven. Dat zijn eigenlijk hoogtepunten. Zoals dat ook bij Petrus zo was. Toen Jezus zei, op deze Petra zal ik mijn gemeente bouwen. En misschien herinner je nog hoe je vroeger wel eens zomaar kon zingen. En dat je dacht, ik kan de hele wereld wel aan, zo sterk weet ik mij in God. En je kon David soms begrijpen, die zei, met u kan ik door sterke benden dringen en met mijn God wel over muren springen. Maar hoe is het nou verder gegaan, gemeente? Of moet je nu zeggen, achterom kijkend, ik heb zo vaak gefaald en ik heb me dikwijls zo geschaamd voor mijn koning en ik heb hem zo vaak verloochend. En die mensen met wie ik omga, kennen ze mij wel als een christen? Dan weten we hoe het Petrus verging. En daar staan we nou allemaal open voor, gemeente. Daar is nou niemand van ons te goed voor om Jezus Christus, die je beleden hebt, te verloochenen. Daar zijn ook avondmaalgangers niet te goed voor. En wat zien we nu wel? De Heer Jezus die gooit dit geloof van de discipelen absoluut niet aan de kant. Want hij zegt, de Vader zelf heeft u lief, terwijl gij mij lief gehad hebt en hebt geloofd dat ik van God ben uitgegaan. Dus de Heer Jezus neemt de belijdenis van de discipelen, ondanks al hun struikelingen, toch serieus. En nu gaat hij dat geloof tot het uiterste beproeven. Dat doet de Heere gedurig met wat hij gewerkt heeft. Dat beproeft hij. En dat doet hij niet om je tot twijfel te brengen, maar dat doet hij juist om dat geloof, dat vertrouwen vast te maken. Dat vertrouwen vastgemaakt wordt in hemzelf, in hem als de leidende borg, in het zien op de gekruisigden, op hem die alleen de straf zou dragen die ons de vrede aanbrengt. Daar moet het geloof in gehecht en in geworteld en gegrond en in vastgemaakt zijn en steeds weer worden. En daarom is het ook zo goed en zo nuttig om jaarlijks een aantal weken voorafgaand aan het paasfeest het lijden van Christus te overdenken. En dan zegt de Heer Jezus eerlijk wat er gaat gebeuren. Jullie zullen allemaal verstrooid worden. U zult straks, wanneer ik gevangen genomen word, dan zullen jullie weggaan. Jullie zullen een veilig heenkomen zoeken. En jullie zullen weer naar je eigen huis en naar je eigen werk terugkeren. Er zal een moment komen dat je niet meer met mij meegaat. Dat u niet meer verder met mij gaan kunt. Er komt een moment, dan moeten jullie mij loslaten. Dan moeten jullie mij alleen laten gaan. En als de Heer Jezus gaat sterven, ja, dan menen ze dat alles wat ze gehoopt hebben op niets uitgelopen is. Wat een zware beproeving was dat, dat de meester stierf. Hoe diep teleurgesteld. Wanneer ze weer de draad van vroeger proberen op te nemen. We denken aan die sombere Emmausgangers op de paasmorgen. En als ze dan teruggekeerd zijn in hun eigen omgeving, in hun eigen werkkring, dan kunnen ze het daar toch niet meer vinden, gemeente. Wat bedoelen we? Wat kunnen ze daar uiteindelijk niet vinden? Waar de Heer Jezus in de tekst zo nadrukkelijk van spreekt. En wat Hij geeft, wat Hij alleen maar geeft. Vrede. Zijn vrede. Vrede laat ik u. Mijn vrede geef ik u. Niet zoals de wereld die geeft, geef ik hem u. En dan blijkt het de vrede te zijn. De vrede die de Heer Jezus geeft. Doorheen te gaan tot de Vader en weer terug te keren tot de Zijne. Dan is dat de vrede die Hij brengt, die Hij bewerkt, door te lijden en te sterven, door zich te vernederen en door op te staan en verhoogd te worden en door weder te komen. Dus dan gaat het hier over dat hele heilswerk van Christus. Kruisdood en opstanding. Hij zal vrede maken door het bloed van het kruis. Geloof dan in hem die zijn bloed gestort heeft voor de zonde. Want alleen daardoor is er vrede met God, gemeente. En zonder dat bloed is er geen vrede. Buiten Christus vind je geen vrede. De goddelozen hebben geen vrede, zegt de profeet. En goddelozen, dat zijn mensen die buiten Christus leven. Die zijn bloed niet kennen. die nog in hun zonde zijn, onverzoend met God. Als je je zonde niet beleidt, die je bedreven hebt, en als God ze je niet vergeeft, heb je onvrede. Dan ben je angstig, onrustig. En in het ergste geval, denk aan Judas, wanhopig. In jezelf zul je geen vrede hebben en geen vrede vinden. En als de Heer Jezus niet je enige hoop is en niet de enige naam is tot zaligheid, als het gewone leven van elke dag, je doen en laten, als dat alles is waar je voor leeft, dan heb je geen vrede. Vandaar dat de Heer Jezus met zoveel nadruk zegt: mijn vrede geef ik u. En wij weten hoe het met Petrus ging. Hij verbrak de gemeenschap met zijn Heer. En toen dat gebeurde, gemeente, toen hij hem verloochende eenmaal en andermaal, toen heeft hij bittere tranen geschreid. Toen de Heer Jezus hem aanzag, weende hij bitterlijk, ver van de Heere, los van de zaligmaker, dat is geen leven, heeft Petrus ondervonden, in die benauwde ogenblikken, dat is geen leven, dat is geen vrede. Als je op de rand van de ravijn verkeert, dan is het één van twee, of je slaat de pletter. Je stort je in de diepte zoals Judas deed. Of je valt in de armen van de Heere Jezus. Omdat je niet zonder hem kunt. En nu heeft de Heere Jezus openlijk van zichzelf gesproken. Opdat gij in mij vrede hebt. In mijn gemeenschap. Een blijvende gemeenschap, gemeente. Laat het tot troost zijn van wie bedroefd zijn. Om geliefden die de Heere weggenomen heeft. In mijn gemeenschap is een blijvende vrede. Vrede die sterker is dan de dood. Vrede die hij zal bewijzen in zijn opstanding. Zoekt u toch die vrede en verwacht ook die vrede en die rust van hem. En verwacht het niet langer van wat van jezelf is. In de tweede plaats spreekt de Heer Jezus van verdrukking. Hij is eerlijk daarin. In de wereld zult gij verdrukking hebben. Vervolging en vijandschap. Kerkelijke vijandschap, godsdienstige vijandschap en maatschappelijke tegenwerking. De wereld, zoals die zich van God afgekeerd heeft. De mens van de wereld die met de rug naar God toeleeft. De mens van vandaag die openlijk erkent dat ze aan Jezus Christus geen boodschap heeft. De wereld zoals die met God gebroken heeft. De wereld zoals die voor zichzelf leeft. En deze wereldgemeente die wij ook kennen, waar we deel van uitmaken, waarin wij leven. En waarin steeds duidelijker wordt dat de mens tegen God opstaat en hem de oorlog verklaart. Waarin de boze ook samenspant. Die zo'n grote macht op aarde heeft. De boze die al geoordeeld is. En wiens macht begrensd is. En wiens lot wel beslist is. Maar die nog zo tekeer kan gaan. Die al zijn haat en woede tegen de Heere Jezus richt. En die door dat te doen de godsdienst van die dagen op zijn hand kreeg. die zelfs één van Jezus' discipelen aan zijn kant heeft getrokken, die gelokt werd door de hebzucht, door wat geld. En hoeveel weet de duivel er ook vandaag te krijgen, te verleiden en te trekken. O, die overste van deze wereld. Hoe weet hij de zwakke plekken ook van u en jouw leven? Die hebben we allemaal. Zwakke kanten ook van de gemeente, van u. En dan probeert de duivel hoe dan ook binnen te dringen. En dan tracht hij de vrede te verstoren. En ook buiten de kerk. De wereld buiten de kerk zet hij op tegen Christus. In vijandschap tegen hem en tegen zijn dienaren. Onderschat toch de duivel niet, gemeente, de boze. Hoe grimmig hij is. De duivel haat Christus. En de duivel haat allen die van Christus zijn. In de wereld zult gij verdrukking hebben. Gij zult door allen gehaat worden. En hoeveel christenen worden er wereldwijd vandaag verdrukt en vervolgd? We horen tot de ondergrondse kerk. Ondervinden aan de lijve wat de Heere Jezus hier tot zijn discipelen zegt. Volgeling van Christus zijn, dat is verdrukt worden. Vernederd worden. Dat kan op allerlei manieren gebeuren. Dat kan door geestelijke vervreemding. Misschien kent u dat wel in uw eigen omgeving. Je hebt de Heere Jezus lief gekregen en je wil voor hem leven. Maar mensen vlakbij je, misschien wel in uw eigen gezin, onder uw eigen dak, ze begrijpen je niet meer. Mensen die dichtbij je staan, vrienden, huisgenoten. En dan kun je soms de vijandschap bemerken in een blik of in een woord. Als er geen plaats is voor de Heere Jezus en voor het leven met hem. Als daar afstand komt en botsingen zijn en eenzaamheid. Veel christenen leiden een eenzaam bestaan. Vol strijd. Jongens en meisjes in de kerk, jullie leven ook in deze wereld die de Heere Jezus hier aanduidt, waarin veel verdrukking is. We zijn 2000 jaar verder. Zou het nu beter zijn met die wereld? Zou de christen het vandaag gemakkelijker hebben dan de discipelen toen? Zal het niet veel eer nog erger geworden zijn? Maar merk je dat nou ook? Vergis je niet hoor. De verdraagzaamheid van onze tijd is wel hoog geroemd. Maar is heel betrekkelijk. Wanneer je de ander te dicht nadert in zijn persoonlijk leven. Als christen, als discipel van de Heer Jezus. En je komt te dicht bij die ander. Je komt bij zijn hart. Dan kan de stemming soms ineens veranderen. Kom er eens eerlijk en openlijk uit voor je diepste overtuiging. Zing maar eens psalmen waar anders wereldse muziek over straat schalt. Want de duivel heeft een ontzettende hekel aan psalmen en lofzangen en geestelijke liederen waarin God geprezen wordt. Wat dachten jullie? Hoe zou het met de verkoopcijfers gesteld staan in de grote warenhuizen van onze tijd, wanneer daar in plaats van allerlei wereldse muziek, nou eens de hele dag psalmen en lofzangen te horen waren? O, in de wereld zult gij verdrukking hebben. En die wereld is dichtbij. De Heer Jezus heeft de grootste tegenstand ondervonden van de mensen van zijn eigen volk. En die Romein Pilatus en de vrouw van Pilatus staken heel gunstig af bij verreweg de meeste Joden. Die hadden nog gevoel voor recht en reden. Maar in de kerk is men met zijn oordeel soms wel erg gauw klaar. Ik zend u als schapen te midden van de wolven. Dat is wat. En de discipelengemeentes hebben het ondervonden van de eerste tot de laatste toe. Johannes de Doper, hoe lang heeft hij gediend? Zal het een maand geduurd hebben? Misschien zijn het maar een paar weken geweest. Dat hij in de gevangenis terecht kwam. En dat hij onthoofd werd. En hoe is het met Petrus gegaan? En hoe is het met Johannes afgelopen? Zwakke discipelen, te midden van een vijandige, machtige wereld. Maar gemeente, jongelui, als je nou dit hoort en dat overdenkt, verdrukking, moeite, tegenstand, lijden, dan zou je kunnen zeggen, maar als dat het dan is, als ik belijdenis doe en als ik de Heere wil dienen, zijn discipel wil zijn, en als dat dan de praktijk is, ach, gemeente, er staan zoveel voorbeelden in de schrift, ook in het Oude Testament, van mensen die de Heere mochten kennen, mochten lief krijgen. En die standvastig mochten zijn in alle beproeving. Zoals een Rut die zei, uw volk is mijn volk en uw God is mijn God. En zoals een Esther, kom ik om, dan kom ik om. En zoals een Daniel met zijn vrienden, die stand gehouden hebben. En dan in de derde plaats, maar heb goede moed. Ik heb de wereld overwonnen. De Heer Jezus zegt eerlijk wat je te wachten staat als Christ, als discipel van Hem. Verdrukking. Maar dan laat hij het niet bij. Hij laat je niet ontmoedigd straks huiswaarts gaan. Maar hebt goede moed. Ik heb de wereld overwonnen. En hoe zal hij dat doen, gemeente? Dat zal hij spoedig gaan volbrengen. En dat gaat hij doen op een wijze die de discipelen tot op het laatste niet vermoed hebben. Ondanks dat de Heere Jezus herhaaldelijk ze gezegd heeft, ik ga heen naar Jeruzalem om daar te lijden, veel te lijden en te sterven. Want die weg van het lijden van de Heere Jezus past ons niet. Die staat haaks op onze weg. Die druist dwars in tegen ons denken en verwachten. En niemand rekent daarop, op wat de Heere Jezus ging doen, om de duivel de kop te verslaan en de wereld te overwinnen. De wereld te breken in haar verzet, in haar haat en in haar ongeloof. Is dat niet een rijke boodschap van morgen? Die wereld waar u of jij misschien ook wel eens benauwd van wordt, als je alles tot je laat komen wat erin gaande is. En dan kunnen we ook de kerkelijke wereld er wel in betrekken. Wat een onrust, wat een dwaling, wat een onzekerheid, wat een twijfel, wat een vijandschap. Wat een wereldsgezindheid, wat een verloedering, wat een ongeloof algemeen. Dat Heer Jezus zegt, heb goede moed, ik heb die wereld overwonnen. Die bol staat van vijandschap en van haat. En hoe heeft de Heer Jezus dat gedaan, gemeente? Dat is en blijft nog altijd een wonder. Door te lijden. Niet door de macht te grijpen, zoals Petrus dat ook deed, naar het zwaard te grijpen. En er met geweld op los te slaan. Maar door te lijden. En door te sterven aan het vloekhout van het kruis. Zo in die weg tot de heerlijkheid. Weg die niemand ooit heeft bedacht. Een weg waarop ook niemand hem kan volgen. Een weg waarop ook Petrus over hem struikelde. En waarop hij zich aan hem stootte. Een weg waarop ze allemaal hem in de steek gelaten hebben. In zo'n zware weg, de Heer Jezus, in zo'n weg, door al je vrienden verlaten te worden. Als alle mooie beloften en alle stellige verzekeringen, ik zal dit en ik zal dat, ze stuk breken op de harde werkelijkheid van een eenzame lijdensweg, dan is dat een onpeilbare smart. Dan moet dat een bittere eenzaamheid zijn geweest. Een ondraaglijke, onmenselijke, onmogelijke strijd. En als mens heeft hij geleden. Heeft in onze plaats geleden. Hij heeft alleen geleden. En hij is door allen alleen gelaten. In de zwaarste strijd en stervenssmart. Niemand, maar dan ook niemand aan je zijde. En dat tekent nu deze borg. Die voor de zijne wilde lijden en sterven. Alle bleven achter. Alleen ging hij verder. Al dieper in het duister. Van die allerverschrikkelijkste nacht der nachten. Als God op Golgotha het licht zal wegnemen. En zijn aangezicht van zijn zoon zal afwenden. Als hij hem zal verlaten. Mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? En de Heer Jezus zegt het. Gij zult mij alleen laten. Maar nochtans ben ik niet alleen. Want de Vader is met mij. Hij is de Zoon van God. De Vader is met mij. Gemeente, hij leidt als de Zoon van God. Eén met de Vader. Maar als dan die bange schreeuw gehoord wordt. Door de duisternis van Golgotha. Van Gods verlating. Hoe huiveringwekkend. Hoe ondraaglijk. De Zoon van God heeft dit geroepen. In diepe smart. En dat wijst hierop, gemeente, dat hij daar leed en stierf. Met uw en jou en mijn schuld. Gedragen. En beladen. Dat hij daar stierf niet voor zichzelf. Maar als die plaatsvervangende borg. Dat hij voor zondaars wilde lijden. De Zoon van God. Eenzaam en verlaten. Dat is onbegrijpelijk. Daar kunnen we maar van stamelen. Dat verlaten zij van Christus. Die verdrukking die hij op Golgotha ondervond. Onuitsprekelijk. Zoals geen mens ter wereld ooit verlaten is geweest. En dan maar hebt goede moed, dat zie ik hierop. Dat heeft dit tot grond en tot fundament. Hebt goede moed, ik heb de wereld overwonnen. En zo vertroost hij zijn discipelen al voor zijn sterf met de overwinning. Dat kan ook nooit een mens doen, gemeente. Die moet er eerst achter staan. Die moet er eerst doorheen zijn gegaan. Maar Christus die er nog voor staat, verzekert. Ik heb de wereld overwonnen. En dan treft hem geen lot in dit lijden. Maar dan voert hij zijn strijd door onafzienbare diepten en ondoordringbare duisternissen heen. Maar hij gaat op weg door lijden tot heerlijkheid. Door strijd naar de overwinning. Ik heb de wereld overwonnen. Wat een boodschap, gemeente. Op de eerste lijdenszondag. En zo is de duivel voor Christus een overwonnen vijand. Daarom kan Christus zeggen, kan Paulus verkondigen, hij is onze vrede. Schuld des volks is uit zijn boek gedaan. Hij heeft de boze, hij heeft de wereld, hij heeft de macht van de zonde en de vijand van de dood overwonnen. Hem is alle macht gegeven. Zo brengt hij vrede, zijn vrede, op aarde. Heb dan goede moed in het zien op de Heer Jezus. Heb dan goede moed in het horen van zijn stem. Deze dingen heb ik tot u gesproken, zegt hij. Jullie hebben het uit mijn mond gehoord, met je eigen oren. Opdat gij, opdat jij, opdat u in mij vrede hebt. Heb dan goede moed. O gemeente, hoe zou dat ooit kunnen? Als het zo erg met de mens gesteld is en als dit Gods kind te wachten staat. Als wij de Heer Jezus niet volgen kunnen, evenmin als de discipelen. Als zo verterend het vuur onder hem gebrand heeft. Maar hij is uit de vuuroven verlost. En hij heeft de kluisters van de dood verbroken. De wereld heeft hij overwonnen en alles wat in en van de wereld is. Heb dan goede moed. Nog één ding, gemeente. Misschien zegt u of jij, dat vind ik een mooi woord vanmorgen. Dat is een goede boodschap. Dat klinkt aangenaam in mijn oren. Heb goede moed. Maar bedenk wel, gemeente, dat dit maar geen wens is. Maar dat dit een bevel is. Een bevel uit de mond van koning Jezus. Het is niet vrijblijvend. Zo mag u hier niet onder verkeren. Onder dit woord van koning Jezus. Dat is een bevel, een koninklijk bevel van hem die zijn borgtocht gaat volbrengen. Zeg dan met en zing dan met de strijdende kerk van alle eeuwen. Zing dan ons staat een sterke helder zij die God ons heeft verkoren. Vraagt u zijn naam, zo weet dat hij de Christus heet. En laat dat u genoeg zijn. U zult in hem vrede hebben. En je zult met hem overwinnaar zijn. Amen.